Laten we weer teruggaan naar Filippenzen 3. Volgens mij was ik de vorige keer geëindigd met te zeggen dat we verder gingen op vlees en geest. Want dat komt in dat gedeelte nadrukkelijk naar voren. Maar ik dacht dat het goed was om eerst nog wat andere termen te onderzoeken. Die alles met elkaar te maken hebben. Vorige keer zijn we vooral stil blijven staan bij de besnijdenis. Ja, Paulus die heeft het over de versnijding en de besnijdenis. In 3 vers 2. Ja, de honden, de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. En dat zijn dus zij die tegen de ware besnijdenis zijn, wij zijn de besnijding, vers 3, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Daar heb je die woorden vlees en geest. En dat vind je er ook in vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Dus vlees en geest, dat is een thema in de brieven van Paulus. En niet alleen bij Paulus trouwens, bij Petrus kom je het ook wel tegen. Maar vooral nadrukkelijk bij Paulus. Dus dat is wel een thema wat we ook naar aanleiding van Filippenzen 3 best mogen bestuderen. Wat is dat nou? God dienen naar het vlees of dienen naar het vlees of dienen naar de geest. Maar misschien is het dan handig om eerst andere termen te onderzoeken die daar ook mee te maken hebben. Paulus heeft het over de besnijdenis en de versnijding. Hij heeft het over vlees en geest. Hij heeft het over rechtvaardigheid die uit de wet is en rechtvaardigheid die uit God is. En hij heeft het over geloof van Christus. En dat hoort eigenlijk allemaal bij elkaar, die dingen. Ja, dus, zoals ik net al zei, versnijding en besnijdenis in vers 2 en 3. Dan heeft hij heel wat te zeggen over zichzelf, hoe hij in het vlees betrouwde. En dan zie je in vers 9 een rechtvaardigheid die uit de wet is. En rechtvaardigheid die uit God is. En in vers 9 zie je dan ook de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. En daar staat het in de Statenvertaling in elk geval goed vertaald. Geloof van Christus. De getrouwheid van Christus. En dat is wel een hele belangrijke. En het is ook wel goed om daar weer eventjes bij stil te staan. Maar dat hele idee wat Paulus hier heeft, waar hij het hier over heeft, dus die besnijdenis, de ware besnijdenis en het dienen in de geest, de rechtvaardigheid uit de werken van de wet, of de rechtvaardigheid die uit de wet is, en de rechtvaardigheid die uit God is. En dan ook het geloof van Christus. Dat zijn allemaal dingen die bij elkaar horen. En dat is wel goed om gewoon scherp te hebben. En daarom wilde ik daar het vanavond nog maar een keer over hebben. Ook al heb je dit misschien al 3 of 4 keer eerder gehoord. Kan geen kwaad om daar nog een keer bij stil te staan, denk ik. Overigens, Paulus met zijn rechtvaardigheid uit de wet of uit de werken van de wet. Dus misschien wel goed om dat ook even in perspectief te zetten. Een Jood in die dagen, en dat geldt trouwens nog voor veel Joden, is de wet doen, de werken van de wet doen, niet zozeer het idee om maar zo goed mogelijk te zijn en dan naar de hemel te gaan. Dat kom je eigenlijk in de Bijbel bij het Joodse volk gewoon helemaal niet tegen. Zo van, maar zo goed mogelijk Torah volbrengen en dan ga je naar de hemel. Dat is een concept wat je eigenlijk in de Bijbel gewoon helemaal niet tegenkomt. En ook niet bij de Joden. Voor Joden en vooral zo'n man als Paulus was het idee van Torah doen, dat bespoedigde de komst van het koninkrijk. Ja, dus hoe meer Torah je deed, hoe beter je dus de Torah volbracht, hoe nadrukkelijker dat koninkrijk dichterbij kwam. En dat zie je in, nou ja, in veel kringen op, bijvoorbeeld de Chabad-beweging, is ontzettend evangeliserende, of althans tussen aanhalingstekens, beweging. Volgens mij zijn die vooral bezig uit op het maken van bekeerlingen, dus van seculiere joden, dat ze orthodox gaan worden. Vooral omdat dat ja, de komst van het koninkrijk bespoedigt, de komst van de Messias. Dat is het hele idee van het doen van Torah, het doen van de werken. Niet zozeer van heel individueel, van als ik dan maar zo goed mogelijk de wet volbreng, dan ga ik naar de hemel. Dat maken christenen nog wel eens een keertje van. Met dat idee van dat als je dan maar vanuit de werken van de wet naar de hemel gaat. Maar dat soort concepten zie je in de Bijbel helemaal niet. En daar heeft Paulus het eigenlijk ook helemaal niet over.
Maar om God te behagen.
Ja, zeker om God te behagen. Ja, ja.
Maar het is ook van, doe dit en u zult leven. Dus ik snap dan wel leven dat daar misschien vandaag.
Dat de wet zegt, doe dit en gij zult leven. Ja, en dan leven, wat is dan dat? Ja, dat leven in de toekomende eeuw. Mm. Inderdaad, de komst van het koninkrijk. Paulus heeft het in dit gedeelte dus, daar is hij dan achtergekomen dat er een hele andere soort van rechtvaardigheid is dan die hij tot dan toe kende. En die rechtvaardigheid, dat is de rechtvaardigheid van God. Hier staat overigens dat hij een rechtvaardigheid heeft gekregen die uit God is. Rechtvaardigheid, dat is een juridische term, ontleend aan de rechtspraak. En gerechtvaardigd worden is dat ook. En daar gaat het hier allemaal eigenlijk over. In de rechtszaak, zoals Paulus die ook kende, dan had je dus de rechter en je had een aanklager. Denk maar aan bijvoorbeeld Zacharia 3 is het, geloof ik, waar je dan de aanklager is, dan de Satan. En dan heb je Joshua, dat is de hoge priester, dat is de aangeklaagde. Dus je hebt God, of de rechter, je hebt de aanklager en de aangeklaagde. En de rechtvaardigheid van God is dat hij iemand rechtvaardig kan verklaren op een rechtvaardige manier. Op een eerlijke manier. Ja, dus ben je de aangeklaagde, nou dan ga je dus vrij uit als je rechtvaardig wordt gesproken. Dus die rechtvaardigheid, dat is niet iets wat wij als het ware, en dat vind je, daar kom je in theologie ook nog wel eens een keer tegen, bijvoorbeeld dat je die rechtvaardigheid van God ingegoten krijgt of iets dergelijks. Nee, het is feitelijk, God spreekt recht en dat doet hij op een rechtvaardige, op een eerlijke manier. Daar zullen we zo meteen aan de hand van bijbelteksten wat naar kijken. En hij spreekt iemand rechtvaardig, dat is rechtvaardigen. En dat is feitelijk nog iets, dat kan zelfs zo zijn zonder dat er iets in je gebeurt. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk wel consequenties voor je persoonlijkheid. Je hoort het evangelie, de geest gaat ermee gepaard. En je gelooft het evangelie en dat geeft natuurlijk een verandering in jezelf. Maar uiteindelijk is de rechtvaardige verklaring, dus God spreekt, hij spreekt je vrij, hij spreekt je rechtvaardig. Dat is dat is iets waar je noodzakelijkerwijs, ik weet niet precies hoe ik het uit moet drukken, niet zelf bij betrokken ben geweest. Ja, je hoort het van, ja, oh, je wordt rechtvaardig verklaard. Oké, dat doet iets met je natuurlijk. Maar uiteindelijk is dat niet iets op grond van jezelf. Nee, maar het is vanuit, en dat is het woordje wat hier staat, het is uit Gods rechtvaardigheid. Dat betekent dat de rechtvaardigheid van God, of in de vertaling, vooral de Statenvertaling, maakte nog eens een keer van de gerechtigheid van God. En bijvoorbeeld een man als Luther, in zijn, voor zijn bekering, dacht hij dat de gerechtigheid van God is dat God de zondaar onmiddellijk strafte en iemand die goed leefde, goed voor God leefde, zou die belonen. Dat was naar zijn idee de gerechtigheid van God. En daar was hij natuurlijk doodsbenauwd voor, omdat hij erachter kwam dat hij, hoezeer hij zichzelf ook kwelde, hoezeer hij zich ook vernederde voor God, hij besefte dat hij gewoon nooit aan de standaard kon voldoen. Maar dat idee, en zo leven er nog steeds wel veel christenen met dat idee, dat de gerechtigheid van God, dat het als het ware een hele strenge term is, waarin God straft voor degene die niet aan zijn eisen voldoen, en vrijspreekt voor degene die goed genoeg voor hem zijn, die hem wel behagen. Maar dat is niet de term die Paulus voor de rechtvaardigheid van God gebruikt. Dat is niet de inhoud van de rechtvaardigheid van God. En soms betekent dat we eventjes een draai in ons denken moeten maken. Maar de rechtvaardigheid van God, en dat wilde ik vanavond proberen te laten zien, want dat heeft alles ook te maken met God dienen in vlees en in geest. En het heeft ook alles te maken met het geloof van Christus, de trouw van Christus, getrouwheid van Christus. Het heeft dus alles te maken, hoe kan God vrijspreken en toch rechtvaardig zijn, op een rechtvaardige manier rechter zijn en ons vrijspreken. En alleen die gedachte al is natuurlijk heel bijzonder. Ja, dat we als het ware voor God in de rechtszaal staan, dat we worden aangeklaagd, en dat God op de rechtvaardige rechter, dat is die, de rechtvaardige rechter, die kan zeggen van hij is onschuldig. Als je erover nadenkt, is het heel bijzonder natuurlijk. Ja. Ja? Stel jezelf even voor, met al je verborgen gedachten en boosheden. Dan sta je dan in die hele ernstige rechtszaak en God zegt je bent vrij. En de aanklager die heeft het nakijken. Ja, maar wacht eens even, ik weet een heleboel over hem te vertellen. En dan kan je zelf zeggen, ja ik ook, maar God heeft me vrijgesproken. En hoe doet hij dat en wat is dat? Nou, feitelijk is dat het evangelie. Want als we naar Romeinen gaan. Trouwens, even heel kort. In Matthäus 6 vind je ook al Gods gerechtigheid terug. In de bergrede. Daar wordt de gelovigen aangeraden. En dat is iets wat we in de psalmen, in de hele Torah, of in de Tanach ook terugvinden. Dat de gelovigen Gods gerechtigheid loven en prijzen. Ja, dus dat heeft alles met dit te maken. En in Matthäus 6 vers 33 worden de... is het Matthäus 6 vers 33? Oh, ik zit in het verkeerde hoofdstuk, sorry. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ja, dus de gerechtigheid van God. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dus zelfs in de bergreden vind je ook Gods gerechtigheid alweer terug. En dat is niet iets om bang voor te zijn. Nee, dat is om die gerechtigheid, om die rechtvaardigheid, om die te zoeken. Nou, Romeinen. Daar speelt de hele term, de leer van de rechtvaardigheid van God, eigenlijk een cruciale rol. Het is echt een sleutelterm voor het verstaan van de brief van Paulus aan de Romeinen. Hij begint natuurlijk met wie Jezus Christus is. Het is het evangelie van Jezus Christus, de goede boodschap van Jezus Christus. De Zoon, dat is vers 3. Die is uit het zaad van David. Dat moest hij wel zijn. Ja, hij moest uit het geslacht van David komen. Naar het vlees. Dat heb je trouwens ook alweer naar het vlees. En naar de geest. Is die, of naar de geest van de heiligmaking. Is hij bewezen te zijn. De Zoon van God. Ja, de Zoon van David en de Zoon van God. En dat is in kracht. In kracht bewezen. En dat woord in kracht. Dat kom je ook weer tegen. In vers 16 en 17. Ja, de kracht van God, de dynamos. En dat heeft altijd te maken met de opstanding van Jezus Christus. Ja, dus in kracht bewezen te zijn de Zoon van God uit de opstanding van de doden. Nou, dan na een korte inleiding van Paulus aan die Romeinen, dan zegt hij in vers 16, ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Of uit geloof. Wat zei je? Ja, en dat is dan uit zijn geloof. Dat staat hier niet. Het woord zijn staat niet. Maar Paulus bedoelt inderdaad, als je gaat kijken naar de profeet Habakuk, dan is het uit zijn getrouwheid, Gods getrouwheid, uit Gods geloof. Dan zou je dan leven. Wat is dat evangelie dus? Nou, Paulus schrijft in de inleiding, het is het evangelie van Jezus Christus. Dat is de persoon over wie het gaat. En het is een kracht van God, tot zaligheid, voor een ieder die gelooft. En waarom is het een kracht van God tot zaligheid? Nou, dat is het woordje want, in vers 17. Want de rechtvaardigheid van God wordt erin geopenbaard. En ja, ik leg nog maar een keertje de nadruk op. Ik denk dat je het aan 9 van de 10 christenen kan vragen. Van waarom is dat evangelie van Jezus Christus nou zo'n kracht van God? Ik denk dat je zelden het antwoord krijgt van nou, dat komt omdat Gods rechtvaardigheid daarin geopenbaard is. Ja, ik zeg niet dat je het moet gaan proberen om mensen te gaan bevragen, maar... Het is zelden dat je zult horen, als je vraagt van waarom is het nou zo'n kracht van God, en waarom is Paulus hier nou zo opgetogen over, dat hij zegt, ik schaam mij niet, en dat bedoelt hij van, ik juich er uitbundig in, van, ja, het is, hij zegt het tegenstelde van wat hij bedoelt, ik schaam me niet, wat zei je?
Een beetje een understatement.
Een understatement, ja. Ik schaam mij niet, het is kracht, waarom is het een kracht van God? Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. En eigenlijk is dat hetgeen wat hij helemaal door die Romeinenbrief heen uitwerkt. Die rechtvaardigheid van God. En dat moet dus iets met het evangelie te maken hebben. Nou, wat je eerst krijgt, vers 18 tot 32, hoofdstuk 2... Hebben we vorige keer, het laatste stukje van hoofdstuk 2 hebben we de vorige keer ook even stilgestaan. Dan zie je de besnijdenis weer terug, van wat is de ware besnijdenis en de uiterlijke besnijdenis. Wat is de relatie tot de wet, kom je hier tegen. Maar uiteindelijk, we zullen nu hoofdstuk 1 en 2 niet helemaal gaan bespreken, maar als je aan het einde van hoofdstuk 2 bent, dan... ziet Paulus dus de vraag oprijzen als het ware, door een denkbeeldige tegenspreker of misschien wel heeft hij dat ook werkelijk regelmatig gehoord als hij dit zat te brengen. Maar wat is dan het voordeel van de Jood? Of wat is het nuttigheid van de besnijdenis? Ja, dat zou je kunnen afvragen, van ja, waarom is die uiterlijke besnijdenis dan nog? En wat voor voordeel heb je ervan om een Jood te zijn? Nou, Paulus geeft een antwoord op, veel in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden van God zijn toebetrouwd. En feitelijk zien we in de woorden van God, in de Tenach, komt ook die rechtvaardigheid van God, die wordt daar ook in geopenbaard, althans, die wordt daarin vooraf geschaduwd. Dus dat is al een heel groot voordeel, als je dus al kennis mag hebben, Van de schriften, van de woorden van God. En dan, dan komt er best een lastig stukje, waarin dus die rechtvaardigheid van God weer terugkomt. Dan zegt hij, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Ik denk dat Paulus het hier heeft over... de Joden onder de wet. Ja, dus vers 3. Sommigen ongelovig geweest, dus of ontrouw geweest, niet getrouw geweest. Betekent dat dan omdat het volk ontrouw was? Misschien dat Paulus hier bedoelt met sommigen. Ja, ook weer een heleboel, dat hij gewoon weer vriendelijke woorden gebruikt. Maar al zijn sommigen ontrouw, dus niet trouw aan God geweest, betekent dat dan dat hun ongelovigheid Gods trouw teniet doet? Gods getrouwheid teniet doet. Hier heb je dus het geloof van God. En dat is dan een sterke aanwijzing dat we ook moeten denken naar het geloof. Als er staat geloof van Christus, dat je niet moet schrijven of denken geloof in Christus, maar geloof van Christus. Dus de vraag die Paulus hier oproept, is de ontrouw van Israël onder de wet, of misschien bedoelt hij gewoon ongelovige Joden die het evangelie aannemen, doet er niet zo heel veel toe. Doet de ontrouw van de Jood, doet hij de trouw van God teniet, de getrouwheid van God teniet. Dat is waar het hier over gaat. Nou, dat is een van de 12 vragen in het evangelie waar Paulus dan antwoord op geeft met dat zij verre. Me genoito. Geen zins. Of dat zal niet gebeuren. Of een hele sterke ontkenning is het. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, zoals geschreven is, opdat u gerechtvaardigd wordt in uw woorden, die overwint wanneer u oordeelt. Het is een moeilijk vers, maar het gaat hierover. Dus God overwint als hij oordeelt. En hij wordt gerechtvaardigd in zijn woorden. En dan komt het vers waar het over gaat, wat me even om te doen is. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toornen over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Vers 5, dat loopt natuurlijk een beetje parallel met vers 3. Over geloof, de ontrouw die de trouw van God niet teniet doet. Zo doet onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid ook niet teniet. Sterker nog, hij bevestigt Gods rechtvaardigheid. En vanaf nu zal ik rechtvaardigheid zeggen. Dat is een betere term dan gerechtigheid, denk ik. Ja, dus hier zie je dus Gods rechtvaardigheid. En die lijkt wel verkeerd te zijn, zou je bijna zeggen. Want je krijgt hier een hele discussie van hoe zit het dan met Gods rechtvaardigheid. Van nou, als het dan toch niet toe doet, als ik onrechtvaardig ben, en hoe kan God dan nog oordelen? Want alles, in die vraag, is dan God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? En dus over ons, over het Joodse volk. Ik spreek naar de mens. Dat zij verre, anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? Dit soort redeneringen zie je ook terugkomen later in de brief. Bijvoorbeeld in Romeinen 6. Van ja, zullen we dan maar in de zonde blijven? Als de genade overvloediger wordt als ik zondig. Nou, Paulus zegt, welke veroordeling rechtvaardig is. Als je zo denkt, dan ga je niet vrij uit. Dan is je veroordeling rechtvaardig. Dus dan word je niet vrijgesproken, nee, dan word je veroordeeld. Dat is een verkeerde manier van redeneren. Maar hier zie je dus ook die rechtvaardigheid van God, die staat hier een soort van parallel met het geloof van God, de getrouwheid van God. Vers 3 en vers 5. Ja, het is niet een hele makkelijke redenering die hier gevolgd wordt, maar het gaat me nu even om vers 3 en vers 5. Ja, dus dat dat Gods rechtvaardigheid, die staat ook boven alles. En Gods trouw staat ook boven alles. En bij bijvoorbeeld vers 3 moet ik dan denken aan die tekst uit die Paulus schrijft aan 2 Timotheus. Vers 13. Indien wij ontrouw, ongelovig, er staat hetzelfde woord als ongelovig, hij blijft gelovig, staat er, getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hoe dan ook, Gods rechtvaardigheid, Gods getrouwheid staat boven alles. Dus getrouwheid en Gods rechtvaardigheid, die hebben hier iets met elkaar te maken. Paulus zegt nog niet wat. Dat komt in het volgende gedeelte waar je de rechtvaardigheid van God ziet. Maar hij heeft er al op gehint, dus in zijn inleiding in vers 16 en 17 van hoofdstuk 1. Ja, de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Uit zijn getrouwheid tot ons geloof, tot onze trouw. Als ik het eventjes iets uitbreid. Ja? Nou, Paulus die toont dus eerst aan, in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 3, hij rekent af met de vraag, als God mij rechtvaardig spreekt, wat zegt mij dat dan? Ja, ik heb daar alleen wat aan, als God zelf rechtvaardig is. Ja, dus wat heb ik eraan om rechtvaardig gesproken te worden door een God die niet rechtvaardig is? Die onrechtvaardig oordeelt. Of die oordeelt met aanneming des persoons. Die er een soort van vriendjespolitiek op nahoudt. Nee, Paulus die toont dus in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 3 aan dat Gods oordeel, dat dat rechtvaardig is. Of dat nou positief of negatief uitvalt. God staat boven alles. Hij is trouw. En hij is rechtvaardig. Nou, dan stelt hij eigenlijk iedereen, Joden en Heidenen, in dat gedeelte van 9 tot en met 20, stelt hij schuldig. Wij weten nu, vers 19, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld voor God te veroordelen is. Verdoemelijk is niet helemaal de goede, geeft niet helemaal de goede klank in onze dagen weer. Misschien is dat van de 17e eeuw, maar verdoemelijk, dan denken we toch al gauw aan een verdoemenis in de hel of iets dergelijks. Dat is niet, het gaat hier over, nog steeds over rechtspraak. Ja, je bent te veroordelen. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis van de zonde. Nou, dat zullen we even laten liggen van wat dat laatste vers, maar wat Paulus in elk geval bedoelt te zeggen. Uit het vlees, er is geen vlees gerechtvaardigd voor hem. En dat geldt dus niet alleen voor de heidenen, dat wisten de Joden wel, dat zeiden de Joden ook altijd, die beschuldigden de heidenen ook altijd. Van, jullie zijn niet onder de Torah, jullie houden de wet niet, dus jullie staan schuldig voor God. Dat was klip en klaar voor een Jood. Maar het schokkende is nu dat Paulus tegen de Joden, zijn geloofsgenoten, zijn ex-geloofsgenoten, zegt van ja, het zijn niet alleen de heidenen, maar jullie die onder de wet zijn, jullie zijn ook te veroordelen. En waarom? Omdat jullie gewoon de wet niet volbrengen. Jullie houden die wet niet. En dan komt Paulus met de goede boodschap. Want je kunt je nu natuurlijk afvragen, als je zo hoofdstuk 3 een beetje hebt gevolgd en begrepen, van ja, hoe zit dat dan? Zegt hij eerst dat God een rechtvaardige God is. Hij begint notabene met een rechtvaardigheid van God. En Paulus zegt, ik schaam me niet voor dat evangelie. En vervolgens stelt hij iedereen schuldig. Dus iedereen staat schuldig voor die rechtvaardige God. Ja, wat dan? Dan komt, dat is best het mooie, die overgang naar vers 21. Dan zegt hij, maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard. Ja, dus waar hij in vers 16 en 17 mee begon is, daar komt hij nu op terug. Weliswaar is ieder mens te veroordelen als het gaat over de wet, over het werken van de wet. Maar nu, en dat is na de wet, is Gods rechtvaardigheid geopenbaard. Die is in het volle daglicht gekomen. We kunnen die rechtvaardigheid van God nu zien. Hoe kunnen we die nu zien? En hoe is die geopenbaard geworden? Hoe is die klip en klaar geworden? Zonder de wet. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. En het is dus verschrikkelijk belangrijk dat we lezen geloof van Jezus Christus. Want als je daar leest geloof in Jezus Christus, dan voer je eigenlijk stiekem weer een wetje in. Dan hangt het toch weer, hangt die rechtvaardigheid van God af van jouw geloof in Hem. En dan heb je eigenlijk iets heel kroms. Ik hoop dat je een beetje ziet waarom ik daar iedere keer op terugkom. Op dat geloof van God en geloof van Christus. Want je wordt eerst tot zondaar gesteld. Je staat pikzwart voor God. Voor een rechtvaardige God, heeft Paulus gezegd. En dan, ja, maar er is een ontsnapping mogelijk. Als je nou met dat pikzwarte hart maar gelooft in Jezus Christus. En stiekem is dat dan toch weer een wet. Dan moet je toch eigenlijk wel weer wat doen. En dat is niet wat Paulus hier bedoelt. De rechtvaardigheid van God die is geopenbaard. Hoe dan? Nou, zonder de wet. En dat moet je echt lezen zoals het er staat. Zonder de wet, het is een rechtvaardigheid die zonder de wet is, maar wel hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dus die wet en die profeten, een van de doelen van de wet en de profeten was, dat die uitzag, heenwezen naar Gods rechtvaardigheid. Ze getuigden van de rechtvaardigheid van God. Het was niet de rechtvaardigheid van God, maar ze getuigden van de rechtvaardigheid van God. De wet en de profeten. Dus het is een rechtvaardigheid die nu geopenbaard is zonder de wet en de profeten. Maar tegelijkertijd wezen de wet en de profeten wel op die rechtvaardigheid. En wat is dan die rechtvaardigheid? Nou, dat is de trouw, de getrouwheid, maar even dat woord te gebruiken dan, van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dus die rechtvaardigheid van God, die wordt geopenbaard. Hoe dan? Nou, door de trouw van Jezus Christus. En wat betekent dat dan? Nou, dat Jezus Christus, die heeft alles gedaan wat het verbond van Israël eiste. Wat de wet van Israël eiste. Hij is de ware Israëliet. Hij is de ware Israël. Hij heeft dat gedaan wat gedaan moest worden. Hij heeft laten zien wat de rechtvaardigheid van God is. Dus de trouw van God. Dus God vervult zijn verbondseisen als het ware, zijn wet vervult hij in trouw door Jezus Christus. De rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. En dat is dan tot allen en over allen die geloven. Maar dan heeft geloven opeens wel een hele andere dimensie gekregen. Ja, het is de prediking van deze trouw van God, deze trouw van Jezus Christus, die als het ware gepaard gaat met Gods geest in onze harten, en waardoor we in dankbaarheid deze boodschap, deze goede boodschap kunnen aanvaarden, kunnen tot ons kunnen nemen, zonder dat je daar verder iets voor hoeft te doen. Ja, het staat al klaar, precies, ja. Ja. En dit werkt Paulus eigenlijk ook in de in de volgende hoofdstuk uit. Maar trouwens, die rechtvaardigheid Gods komt nog een keertje terug in dit gedeelte. Laten we even doorlezen. Dus de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Het ontbreekt hun aan de heerlijkheid van God. En ze worden om niet gerechtvaardigd, gratis, dat is om niet, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, die God voorgesteld heeft tot een verzoening. Er staat het woord voor verzoendeksel, hij is het ware verzoendeksel, het verzoendeksel wat boven de wet lag, boven de 10 geboden in de ark. Door het geloof in zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God. Hier zie je weer tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En dat heeft dus alles te maken met dat verzoendeksel, met Jezus Christus. Dat is de betoning van zijn rechtvaardigheid. En dat is dus die betoning van zijn rechtvaardigheid, dat is dus een hele mooie betoning. Dus een hele mooie boodschap. Dus niet een boodschap om bang voor te zijn. Als God laat zien dat hij rechtvaardig is. Dat betekent dat hij trouw is aan zijn verbond en dat hij dat verbond vervult. En dat we daardoor worden vrijgesproken. Ja, rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Heb je weer het geloof, de trouw van Jezus. En die worden dus op een rechtvaardige manier vrijgesproken. Dat is het rechtvaardigende in vers 26. Nou, waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet. Ja, we worden dus door het geloof gerechtvaardigd. Door het geloof van Jezus Christus worden we gerechtvaardigd. Zonder de werkende wet. En dat is ook in Filippenzen 3. We zouden bijna vergeten dat we met Filippenzen bezig zijn. Maar daar moet je dat er eigenlijk ook iedere keer bij denken. Het is de trouw van Jezus Christus waardoor we gerechtvaardigd worden. Niet door ons eigen geloof. Ik zou bijna zeggen gelukkig niet. Want dat geloof dat is nogal wispelturig. Tenminste, meestal. Althans bij mij. Het kent zijn hoogtes en het kent zijn dieptes. Maar dit geeft vastigheid. Het geloof van Jezus Christus. De trouw van Jezus Christus. Is God een God van Joden alleen? En is hij het ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nalemaal hij een enig God is. Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. En de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. En dat zinnetje begrijpen we dan ook. Nee, natuurlijk doen we de wet niet teniet. Wij bevestigen de wet. Nou, hoe bevestigen we wet? Door deze boodschap van Jezus Christus aan te nemen. Want de wet en de profeten, die getuigden van deze rechtvaardigheid. Dus als wij zeggen, dit klopt, deze boodschap klopt, nou dan bevestigen we dus de wet. Want de wet die sprak van deze rechtvaardigheid. Ja, dat is toch mooi? Ja. Nou, we komen die rechtvaardigheid van God nog een aantal keer tegen. Even kijken, Romeinen 6. Ja, die laten we even zitten. Voor de lijn van het verhaal niet heel noodzakelijk. Romeinen 8. Nou, in Romeinen 8, als je dat leest, dan moet je bedenken dat de rechtspraak is geschied. De rechter heeft gesproken. Dat gebeurt in Romeinen 5, vers 12 tot 21. En dan moet je Romeinen 6 en 7 er eventjes tussenuit denken. En dan heeft God, de rechter, heeft gesproken. Die heeft vrijgesproken. En dan begint Romeinen 8 met: zo is er dan dus geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En hier zie je dus, in relatie tot die rechtvaardigheid van God, zie je weer dat wandelen naar het vlees en naar de geest. En vlees en geest vormen het thema in Romeinen 8. Zeker van vers 1 tot 17 is vlees en geest staan hier tegenover elkaar. En dan in vers 10. En indien Christus in u lieden is, door zijn geest, door het geloof, is Christus in ons. Zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Vanwege de rechtvaardigheid. Leven vanwege de rechtvaardigheid. Leven vanwege, opnieuw, de trouw van Jezus Christus. Vanwege de rechtvaardigheid van God. En Romeinen 9 gaat ook helemaal toe, werkt helemaal toe naar de conclusie in Romeinen 10, de eerste vier versen van Romeinen 10, over Gods rechtvaardigheid. Je zou eigenlijk heel Romeinen 9 moeten lezen om te kijken waar je dan uitkomt. Maar ik wilde even beginnen bij vers 30 van Romeinen 9. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En hier weer, die uit het geloof van Jezus Christus is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet van de rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die niet uit het geloof, maar als uitwerken van de wet zochten. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Dus het geloof van Jezus Christus was geopenbaard, is gekomen, en dat is voor de Joden een steen des aanstoots geworden. En hebben ze het verworpen. Ja, een steen waaraan je je stoot, die raap je op en die gooi je ver van je. Want dat doet alleen maar zeer. Nou, dat is het beeld wat je hier ziet. Zij hebben de rechtvaardigheid van God niet gevonden. Daartoe zijn ze niet gekomen, omdat zij die zochten niet uit het geloof van Jezus Christus, maar als uit de werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven is: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En dan in de eerste paar versen van hoofdstuk 10, dan gaat Paulus hierop op verder, op deze rechtvaardigheid. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. En dat is die ijver waar ik aan het begin net over sprak. Het zoveel mogelijk doen van Torah. Dat is de ijver. Want alzo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. En dat is dus een rechtvaardigheid die er gekomen is door het geloof van Jezus Christus. En dat staat met zoveel woorden in het volgende vers. Want het einde, het doeleinde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid in ieder die gelooft. En dan gaat Paulus een stukje aanhalen uit Deuteronomium 30. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Ja, de rechtvaardigheid die uit het geloof van Jezus Christus is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart: wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van bovenaf afbrengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, het welk wij prediken. Het woord in uw mond en in uw hart. Ja, dat, tegen wie sprak Mozes dat? Ja, tegen de kinderen van Israël. Als het goed is, was de Torah dag en nacht in hun mond en in hun hart. Ze leerden het op de weg aan hun kinderen, terwijl ze door die woestijn trokken. Ze waren er continu mee bezig. Dat was het woord in hun mond en in hun hart. En dat was niet een heel eind bij ze vandaan. Daar hoefde je niet voor naar de hemel of naar de afgrond. Nee, dat woord dat leefde onder hun. Dat woord had onder hun moeten leven. En zo is Torah dan ook, zoals we net hebben gezien in Romeinen 3, een getuigenis van de rechtvaardigheid van God. Dus de Joden die de Torah echt begrepen, die hadden die rechtvaardigheid van God al lang gezien. Ja, of ziende op het doel ervan, de Messias die komen zou. Laten we even Deuteronomium 30 erbij pakken, de context waar het in staat. Ja, Deuteronomium 30, het eerste gedeelte, de eerste 9 versen, daar komt het woordje shuv 7 keer voor. Dat is terugkeren, wederkeren. Is in de vertaling niet altijd even duidelijk. Maar het is wel een signaalwoord voor dat gedeelte. Israël dat terugkeert tot God, God wat terugkeert tot Israël en Israël wat terugkeert naar het land. En die drie, die horen helemaal bij elkaar. Ja, dus dat is de terugkeer. Of bekering. En dan vers 10. Wanneer gij aan de stem van de Heere uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot de Heere uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, want ditzelfde gebod, het welk u heden gebied, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons halen. En onszelf hetzelfde horen laten dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart, om dat te doen. En dan zegt hij er bovendien bij, zie, ik heb u heden voorgesteld, het leven en het goede, en de dood en het kwade. Dus dat woord wat God onder Israël had gegeven, dat was inderdaad niet ver weg. Ze hoefden niet de hele zee over te varen, of een afgrond in te duiken, of naar de hemel te vliegen, om daar dat woord op te halen. Nee, dat woord dat was onder hun. En dat woord, dat was het getuigenis van Gods rechtvaardigheid. En wat is dan Gods rechtvaardigheid? Gods trouw om te doen wat hij heeft beloofd. En hoe laat hij dat dan zien? Hoe is dat geopenbaard? Hoe is dat zichtbaar geworden dat hij dat doet? In Jezus Christus. Ten eerste, zoals we dat zien in de evangelie, zijn leven onder de wet, zijn lijden onder de wet, zijn dood onder de wet, dat is het kruis, dat is ook nog steeds de wet. En dan het getuigenis van God, dat dat werkelijk is de Messias, dat hij is zijn zoon, door zijn opstanding uit de doden. En dan zijn we weer terug bij Romeinen 1. Ja, dus hij heeft bewezen te zijn de zoon van God door de opstanding uit de doden. En daarom is Paulus dus in Galaten daar zo fel op, omdat die Galaten dus Jezus Christus voor ogen hadden geschilderd gekregen en zij dachten dat ze nu weer iets met die wet moesten gaan doen. Maar die vermenging die is gewoon echt onmogelijk. Als je op de een of andere manier die wet in gaat vermengen, dan heb je gewoon het evangelie niet begrepen. Dan heb je niet begrepen dat de volkomen trouw van Jezus Christus voldoende is. En daar zie je dan de koppeling ook naar vlees en geest. En dan zullen we gaan stoppen en dan gaan we daar de volgende keer wel mee verder. Even kijken, in Galaten 3 is dat. In Galaten 3. Dus als Paulus die zullen we zeggen, toch wel ferme taal aanslaat. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat u de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, die Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Dit alleen wil ik van u weten. Hebt u de geest, heb je dus geest, heb je die ontvangen uit de werken van de wet, door het doen van wet, het doen van Torah, of uit de prediking van het geloof? En opnieuw, hè, de prediking van het geloof, van de getrouwheid van Jezus Christus. Ja, niet, Paulus ging niet rond, je moet dit geloven en dan zul je, nee, hij predikte de trouw, de getrouwheid van Jezus Christus. En hoe heb je dat dan ontvangen? En dan zegt Paulus hier eigenlijk impliciet, van in die prediking van dat geloof van Paulus, is die geest als het ware met hun daarin meegekomen, waardoor die gelaten deze boodschap ook ontvingen. En dat is ook geloof. Dat is dan het geloof aan de kant van de gelaten. Maar zij hadden dus met de prediking van de trouw van Jezus Christus, ontvingen ze ook de geest van Christus. De levendmakende geest van Jezus Christus. En dat is geest. En dat is leven. En te denken dat je geest krijgt uit de werken van de wet, dat alleen al is een vleeselijke gedachte. En ook een vreselijke gedachte. Ja, het is, je zou kunnen denken dat ik de L niet uit kan spreken, maar het is een vleeselijke gedachte. Dus het is vlees te denken dat je geest kunt krijgen uit de prediking van werken van de wet. Nee, de prediking gaat over Gods getrouwheid, Gods rechtvaardigheid in Jezus Christus de Heer. Waarin hij betoont de ware Messias te zijn, hoe uit opstanding van de doden. En in zijn leven leven wij. En dus dat vlees, want ik noemde het vlees, dat zie je dus inderdaad ook in vers 3. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt. Ja, dus deze gelaten waren begonnen met te leven vanuit de trouw, vanuit de rechtvaardigheid van God. En ze eindigen met het vlees. En hebben ze aan de rechtvaardigheid van God helemaal niets. En ook niet aan de trouw van God. En staan ze dus met lege handen, of erger. Dat thema vlees en geest, dat vinden we ook in Filippenzen 3. Dus ook weer in relatie tot die rechtvaardigheid van God. Die Paulus zegt, ik heb die rechtvaardigheid gekregen die uit God is. En ik heb die rechtvaardigheid die uit werken van de wet is, die heb ik verzaakt. Die heb ik achter me gelaten. Daar denk ik ook niet meer aan. En dan op deze manier, ja, dus te geloven of te leven vanuit de trouw van de Heer Jezus Christus, leven we door de geest. Dat, veel meer kan ik er ook niet van maken. Ja, dat is wat Paulus bedoelt met leven uit de geest. En leven uit het vlees is als je op enige andere manier probeert te leven. En daar zullen we dan de volgende keer nog een keer bij stilstaan.